Hallo allemaal en welkom bij alweer de 9e aflevering van Psychologisch Podcast. Vandaag gaan we het, net als in de vorige aflevering, hebben over eetstoornissen. Maar deze keer gaat het over het persoonlijke verhaal van een jong meisje die aan het herstellen is van anorexia. Ik nodigde Bernet, ook wel Bert genoemd, hiervoor uit. Zij vlogt onder de naam Red Backpack Recovery over haar leven en hoe het herstellen van een eetstoornis hier een rol in speelt. Vandaag ga ik dus in gesprek met Bert over het hebben van een eetstoornis. Hey, ik zit hier samen met Bert. Bert is 21 jaar.
Ja, klopt.
Komt uit Amstelveen.
Ja, Amstelveen.
Oké, ik wou zeggen Amsterdam of Amstelveen, maar het is dus Amstelveen. Ja, ik ga jou eigenlijk gewoon jezelf laten voorstellen, want jij kan dat beter dan ik, denk ik.
Ja,
dus vertel wat over jezelf.
Nou, ik ben dus 21 jaar en zo'n 2 jaar geleden, of bijna 3 inmiddels, toen begon ik me toch alweer erg somber te voelen. Ik had al een keer een sombere periode, of wel depressie. Maar dat was toen eigenlijk al weer iets beter, aan de beter aan de hand. Maar 2 of 3 jaar geleden toen begon ik me weer slechter te voelen. En toen ben ik toch wel weer vastgeraakt in echt een depressie. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik in een crisissituatie terecht kwam en ook werd opgenomen. Ik mocht daar niet eens zelf naar buiten. En ik voelde me dus heel erg beperkt in wat ik kon en mocht doen. En langzamerhand heb ik toen die controle die ik niet meer had over mezelf en eigenlijk alles, heb ik dat een beetje verschoven naar het eten. Heel onbewust, want ik had het gewoon niet in de gaten dat ik daar steeds meer focus op ging leggen. Maar ik ging toen steeds meer hardlopen en steeds minder eten. En uiteindelijk mondde dat zich uit in een eetstoornis. Met ook toen de diagnose anorexia nervosa. En ja, zo ben ik er een beetje ingerold.
Ja, dus eigenlijk, want je zegt dat ontstond eerst, die depressie was er eerst, of die sombere gevoelens waren er eerst. Uiteindelijk is dat een depressie geworden. En pas later kwam die eetstoornis. Dus het is niet zo dat eten voor jou je hele leven al een soort thema is geweest. Of
nee.
Iets moeilijks. Of...
Nee, absoluut niet. Ik voor mijn depressie en ook... Ja, ik ben wel toen minder gaan eten, ook door mijn depressie. Omdat ik mezelf er niet helemaal toe kon zetten. Maar nee, ik had vroeger een redelijk gezonde relatie met eten. Ik at op gevoel en af en toe wat lekkers erbij. En ik dacht er niet te veel over na.
Ja, vooral dat laatste is... Ja. Is veranderd, denk ik, hè, met de eetstoornis. Dat
ja.
Het nu een belangrijk thema is geweest. Je hebt ook een tijdje opgenomen gezeten voor je eetstoornis.
Klopt.
Eerder al voor de depressie, klopt
ja.
Toch?
Ja, dat klopt. Ik ben toen 8 weken opgenomen geweest voor mijn depressie. En daar is eigenlijk mijn eetstoornis echt ontstaan. En voor ik het wist, zat ik er zo in dat ik er niet meer uit kon. Met als gevolg dat mijn gewicht dramatisch afnam in een vrij korte tijd. Ik was 16 kilo kwijt in 5 maanden. Dat is echt veel. En toen kon ik eigenlijk aankloppen bij de volgende kliniek. En dat was een eetkliniek Novarum in Amsterdam. Mm-hmm. En daar ben ik ook... Ik zou daar 10 weken op genomen moeten worden. Maar het werden er 8, want ik wilde toch mijn toetsweek maken.
Ja, veel eisend dus, dat hoor je wel. Dus daar 8 weken opgenomen geweest. Ja, ik weet al wat dingetjes. Dat klinkt misschien gek als mensen dit horen. Van, hoe weet Sabine nou eigenlijk al een beetje achtergrond? Maar dat komt omdat jij een eigen YouTube-kanaal hebt. Waar jij eigenlijk ook uitleg geeft aan de mensen een beetje meeneemt in jouw herstelproces van anorexia.
Ja, dat klopt. Ik zag op tv en in de media... best wel af en toe dingen over eetstoornissen voorbij komen. Maar wat ik daar vooral zag was patiënten die echt diep in het ziektebeeld zaten. En toen kwam ik erachter dat naarmate ik verder kwam in mijn herstel... dat er eigenlijk veel meer dingen bij herstel komen kijken dan alleen maar op gezond gewicht komen. En ik wilde eigenlijk wat meer inzicht geven in het herstel van een eetstoornis. Omdat dat ontzettend complex is... En ik vond dat daar weinig over in de media te vinden was.
Ja, en daarom ben jij begonnen met je YouTube-kanaal. Red Backpack Recovery.
Ja, klopt.
Vertel eens iets over die naam. Want Red Backpack Zeg, dat is 10 keer heel snel achter elkaar.
Ja, dat is vrij moeilijk. Maar de red is eigenlijk omdat ik rood haar heb. En dat is een beetje mijn kenmerk. Mm-hmm. En backpack is omdat ik heel erg van reizen hou. Ik ben zelf in Australië geweest voor 2 maanden. En dat is alweer 4 jaar geleden, als het niet meer is. 4 jaar. Maar toen ben ik 2 maanden in Australië geweest. En toen heb ik gebackpackt. En ook toen ik... ja, wel een eindje op weg was in herstel, ben ik naar India geweest om vrijwilligerswerk te doen. Ik heb daar Engelse les gegeven op een basisschool. En helaas moest ik ook eerder terug naar huis, omdat daar mijn eetstoornis me toch wel weer erg in de greep kreeg. En ik ook daar weer veel gewicht verloor.
Ja, en toen ben je uiteindelijk eerder teruggegaan. Ja, want dit is iets wat... wat jij wel heel mooi vertelt in je filmpjes ook, hè. Dus... eigenlijk zien we, voor de mensen die dat nog niet hebben gekeken, ik kan het aanraden. Maar even kort samenvattend, zag je wel van hey, de aanloop daar naartoe. Je wilde heel graag naar India. Dat was echt een doel, ook om beter, om te herstellen. Van ja. Goed genoeg te zijn om naar India te gaan.
Ja, die stond hoog op het doelenlijstje.
Ja, en dat is gelukt. Je bent gegaan, maar moest dan toch ook eerder terug. En ik denk dat het heel knap is dat je dat ook aangeeft.
Ja, het was moeilijk om die beslissing echt te nemen van oké, het is niet gezond om hier te blijven. Want ik begon steeds minder te eten. En ook het feit dat daar heel ander eten is, dat ja, zorgde voor enorme onrust in mijn hoofd. En op een gegeven moment kon ik daar gewoon niet echt meer mijn weg in vinden. En was het beter voor mij om toch naar huis te gaan.
Ja.
En toen ik weer thuis kwam, toen ben ik ook weer begonnen met therapie. En ook een soort andere therapie die niet zozeer... gericht is op symptomenstrijding, dus veel aankomen of weer op gezond gewicht komen. Mm-hmm. Maar met mijn therapie die ik nu heb, wordt er echt gekeken naar de onderliggende oorzaken van mijn eetstoornis.
Ja, want daar wil ik eigenlijk graag ook wat over vragen, omdat ik denk dat een misvatting over eetstoornis is dat het alleen maar over eten en over gewicht gaat en over uiterlijk. Maar vaak zijn er, een eetstoornis staat eigenlijk bijna nooit op zichzelf. Hè? Het heeft vaak te maken met angst, perfectionisme, somberheid, heel veel dingen. Bij jou was dat echt, zie jij het echt als een gevolg van je depressie? Of hoe kijk jij daarnaar?
Het is in wezen wel echt een gevolg van mijn depressie. Maar het is ook een soort van copingmechanisme voor mij. Want ik kon niet met die nare gevoelens omgaan en met mijn zelfbeeld, waar echt heel wat aan te spijkeren valt. En dit was iets waar ik wel controle over had, waar ik wel goed in was. Want ook in mijn familie heb ik heel veel uitblinkers, extreem slimme mensen of mensen die in de topsport zitten. En ik was eigenlijk altijd net iets niet, maar ik was wel goed in mijn eetstoornis bedrijven, als ik het zo even kan zeggen.
Dus eigenlijk in het hebben en houden van die controle.
Ja, daar was ik enorm goed in.
Die controle is iets wat een heel groot onderdeel uitmaakt van die eetstoornis.
Ja.
Toch? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat gaat van elke calorie tellen tot het afwegen van mijn havermout of kaneel. En dat zijn dingen die in het dagelijks leven keer op keer terugkomen. Dus dat is iets heel... ja, eten is iets heel makkelijks om controle over te nemen eigenlijk. En zodra dat dan niet meer natuurlijk gaat, kan je daar ook steeds verder in wegzakken eigenlijk.
Ja, want waar begon dat mee? Dus als we even teruggaan naar het moment voor jou, je werd opgenomen voor een zware depressie eigenlijk. Dat was de diagnose.
Ja.
En langzaam maar zeker sloop toen die eetstoornis erin. Maar waar begint dat dan mee? Is dat meteen zeggen van ik wil niks meer eten? Dat lijkt me niet, toch?
Nee, het is geen... bij mij was het wel vrij drastisch, omdat het in een korte periode vrij slecht ging. Mm-hmm. Maar het begon echt bijvoorbeeld met 2 keer in de week hardlopen en met geen tussendoortjes meer. En later dat ik dan geen pasta of aardappel of dingen met koolhydraten meer wilde. Dus steeds viel er eigenlijk een stukje van mijn gezonde eetpatroon weg door de eetstoornis. En daarbij ging ik ook steeds meer bewegen. En dat was eerst dan gewoon hardlopen, maar daarna was het ook touwtjes springen of oefeningen doen in mijn kamer.
Ja.
Dat werd steeds een groter onderdeel.
Ja, want ik denk als ze in zo'n kliniek zien dat jij zegt van ik ga nu 2 keer per week hardlopen, dat ze dat misschien alleen maar aanmoedigen. Van frisse lucht, beweging is goed voor je. Ik hoor iedereen al die dingen al zeggen.
Ja. De eerste 3 weken mocht ik niet zelf naar buiten, maar toen ik dat wel mocht, toen voelde dat ook wel als een soort vrijheid. En daar kon ik ook weer mijn controle in vinden, dus om structureel te gaan hardlopen. Maar wat ook inderdaad zo is, is dat als je iets afvalt, en ik was toen absoluut niet te zwaar of iets, maar ik was wel wat afgevallen. En bij die eerste 5 kilo kreeg ik juist compliment van, wat zie je er fit uit? En waar gezonde mensen tussen aanhalingstekens stoppen, ging ik daar in door.
Ja. En wanneer wordt dat dan opgemerkt eigenlijk in zo'n... Want je bent omringd door professionals, lijkt me, in zo'n kliniek. Wanneer komt het moment dus... Jij zegt, toen ik naar buiten mocht, ging ik hardlopen. Tussendoortjes, dat valt misschien ook nog niet eens zo op als je die overslaat. Op welk moment kreeg iemand in de gaten van... dit is niet oké.
Ik zat in een kliniek wat echt een crisisopname was. Dus dat was eigenlijk een beetje tijd overbruggen naar behandeling.
Okay.
Daar was eigenlijk het voornaamste doel dat ik veilig was voor mezelf. Dus daar was er eigenlijk niet iets van therapie. Je had wel natuurlijk de sociotherapeuten die daar rondliepen. Maar hun taak was niet per se om... op mijn eten te letten. Dus dat werd ook niet gedaan. En als ik geen honger had, dan was dat oké. Okay. Of als ik deed alsof ik geen honger had.
Dus daarin lag de keuze heel erg bij jou. Daarin had je wel veel vrijheid in wat je wel en niet deed rondom eten.
Ja,
en eigenlijk de enige vrijheid misschien.
Ja, klopt. Dat was mijn enige ding waar ik zelf iets over te zeggen had. Want alles daarbuiten werd voor mij bepaald. En toen ik eenmaal uit die kliniek weer naar huis ging... Toen zat ik al zo in een patroon dat ik kon daar thuis ook niet meer echt van terugkrabbelen. En mijn ouders die hadden het wel in de gaten. Dus die hebben vrij snel bij Novarum aangeklopt. Omdat die ook wel zagen van ze is heel veel afgevallen. En mijn ouders die werken ook wel veel. Maar mijn moeder die had wel werkte voornamelijk toen thuis. Omdat ze zich over mij bekommerde. Maar ik zat toen al zo vast in het patroon dat zij er ook niet zo heel veel meer... mee konden doen. En je kan mij geen... ze konden mij geen lepel in mijn mond zetten.
Nee, want hoe ging dat dan toen je thuis kwam? Je bent blij dat je uit de kliniek bent, lijkt me. Mm-hmm. Maar wat is er veranderd thuis ten opzichte van hoe je naar de kliniek ging? Wat viel hen op? Dat je veel minder at? Of dat je bepaalde dingen echt niet meer wilde?
Nou, toen ik eenmaal al thuis was, toen at ik echt al veel minder. Toen at ik eigenlijk al niet meer mee met het gewone eten van mijn ouders. En toen was ik daar helemaal vrij om eigenlijk mijn eetstoornissen gang te laten gaan. Dus toen was het ook niet meer 2 of 3 keer hardlopen in de week, maar echt elke dag. En ook oefeningen die ik thuis moest doen van mezelf. En als je zo vast zit in een patroon, wat ik al zei, dan... kan niemand daar eigenlijk jou anders laten doen. Niemand kan jou daar per se in stoppen.
Nee, ook al willen ze nog zo graag, maar ze kunnen, zoals jij zei, ze kunnen je niet voeren, om zo te zeggen. Je verplichten om te eten.
Ja, en ik heb diverse keren met mijn ouders aan de keukentafel gezeten met dit gaan we vandaag proberen te eten. Maar het lukte gewoon niet.
Gewoon letterlijk...
niet. En natuurlijk, ik heb een werkende mond en ik kan best eten, ik kan kauwen, ik kan alles doorslikken als ik wil. Maar in mijn hoofd was er gewoon een muur tussen mij en die controle uit handen geven door wel te gaan eten.
Ja, dus die drang naar controle was eigenlijk zo groot.
Ja.
Dat je in korte tijd dus ook veel af bent gevallen.
Ja.
Dat je fysiek achteruit ging. En dat je ouders dus al vrij snel wel hebben gezegd van... dit gaat niet goed.
Nee, maar dan zit je wel weer met een belangrijk fenomeen in de psychiatrie. En dat zijn wachtlijsten.
Ja.
Dus het heeft toen best wel lang geduurd voordat ik terecht kon bij Novarum. En ik viel ondertussen wel steeds meer af.
Ja. En in die tussentijd, hoe zag je leven er toen uit?
Ik had ook een... Ik heb nu een tussenjaar. Maar ik ging toen wel nog zoveel mogelijk naar school. Maar ik ben over het algemeen niet veel op school geweest dat jaar. Als ik naar school ging, dan bracht een vriend van me naar school. En die had dan zelf ook les. Dus ik was thuis wel een beetje nog aan het leren. Voor mijn toetsen en ging zoveel mogelijk naar school. Maar in totaal ben ik denk ik 30 ochtenden op school geweest. En voor de rest, ja, ik had niet echt meer de energie op een gegeven moment om echt met vrienden af te spreken. Maar de oefeningen en alles thuis, dat ging wel gewoon door.
Ja, dus eigenlijk hè, hoe een typische dag toen, hoe zag dat eruit? Dat is beginnen met hardlopen of is dat, hoe gaat dat dan?
Ja, ik maakte dan eerst mijn ontbijt.
Tussen haakjes.
Ja, tussen haakjes. En dan ging ik toch proberen om wat aan school te doen. Want mijn examens die zaten wel in dat jaar. En
dat was belangrijk voor
ja,
je, hè?
Absoluut.
Ja.
En dan ging ik wel even naar school. Ik deed volwassenenonderwijs, dus echt veel contacturen, dat had ik niet. Maar ik ging daar toch zoveel mogelijk heen. En daaromheen deed ik eigenlijk niet heel veel. Want werken, daar was ik ook mee gestopt, want dat lukte niet meer. En ja, ik had niet de energie om veel meer buiten mijn beetje school te doen.
Ja, dus de prioriteiten, dat was school.
En alles wat mijn eetstoornis wilde of wil dat ik doe.
Ja, en dan uiteindelijk na lang wachten kan je bij Novarum terecht.
Ja, klopt. Toen werd ik daar opgenomen. En Novarum, dat is wel een kliniek die vooral zich richt op het normaliseren van je eetpatroon. Dus ik heb daar eigenlijk weer geleerd om te eten. Maar dat was bij mij niet waar het mee begon. Het was niet dat ik niet meer... Natuurlijk, ik had geen normaal eetpatroon meer. En dat moest natuurlijk eerst weer beetje op de rit komen. Maar daar werd vooral de focus gelegd op aankomen. En ik ben toen ook in korte tijd weer veel aangekomen. En toen zat ik inmiddels weer op een gezond gewicht. Maar in mijn hoofd was er gewoon nog van alles krom.
Ja, maar toen na zo'n gezond gewicht word je dan ontslagen uit de kliniek? Of hoe werkt dat?
Ja, dan gaat het van opname naar eerst 2 weken, 2 keer in de week een contactuur met je therapeut naar 1 keer, na 1 keer in de 2 weken. En dat bouw je dus gewoon af. En dan ben je in principe genezen verklaard. Ja. Ja. Maar ik had nog steeds volle controle over wat ik at. Alleen ik at wel wat gezondere hoeveelheden. Maar er waren nog steeds dingen die ik natuurlijk niet durfde. En ik woog nog steeds alles af. Ik zat alleen op een gezonder gewicht.
En is het dan niet zo, want als ik dat zo hoor, dan klinkt het voor mij alsof je dan, hè, als je eenmaal bent ontslagen, maar dus eigenlijk die ziekte die het is, nog zo in je hoofd zit, val je dan niet heel makkelijk weer terug in, oké, nu ben ik eruit?
Dat gevaar ligt altijd op de loer en dat is ook tijdens India gebeurd. Maar ik heb wel enorme wilskracht om eruit te komen. En ik weet dat dit niet is hoe ik de rest van mijn leven verder wil gaan. Dus er was ook wel een enorme tegendrive weer om wel te eten. En dat was dan echt het minimale wat ik zeg maar nodig had om wel
te kunnen functioneren eigenlijk.
Exact. Ja. En niet verder terug te vallen. Maar ik at niet als een gezond persoon of zo.
Nee. En want hoe is dat nu? Want eigenlijk ben je nog steeds herstellende.
Ja, klopt. Ik ben nog niet hersteld van mijn eetstoornis helaas. Ik heb nu schematherapie heb ik. En dat is vooral om hardnekkige denkpatronen in mijn hoofd te herkennen en daarna ook te doorbreken. En dat zijn van die typische denkpatronen die ook depressie kunnen veroorzaken. Of dat je enorm somber bent.
Zijn het dezelfde denkpatronen voor jou die tijdens je depressie naar voren kwamen en bij de eetstoornis? Of zijn dat andere dingen? Zoals ik denk aan een perfectionisme of zo, waarvan ze zeggen van god, dat veel mensen met een eetstoornis die, die hebben dat wel.
Nee, mijn depressie is denk ik voornamelijk veroorzaakt doordat ik vroeger heel erg gepest ben en een enorm laag zelfbeeld had. En ook dat ik gewoon mezelf niet zoveel waard vond. Maar mijn eetstoornis, dat heeft echt hele straffende, boze gedachten. Als je mag dit niet, je kan dit niet, waarom doe je dit? Dus het is wel verschillend. Maar omdat mijn eetstoornis natuurlijk uit een depressie voortkomt, is het belangrijk om nu zowel de depressie die er wel nog onder zit te behandelen, als wel de eetstoornis. En dat doe ik bij Human Concern. En daar kijken ze dus vooral naar de onderliggende oorzaken van je eetstoornis.
Ja, want het idee is als je die aanpakt, dan gaat ook die eetstoornis langzamerhand verdwijnen.
Ja, dan is het idee dat je langzaam die controle ook wat meer uit handen kan geven. En ik vind dat toch wel een heel realistische gedachte, dat zo werkt.
Ja, nee, ben ik het helemaal mee eens. Want die eetstoornis, hè, dat bestaat voor jou uit dus de controle rondom eten. Mm-hmm. Ook beweging, hoorde ik al eerder. Want ik denk dat dat iets is wat mensen niet zo vaak zich beseffen, dat dat heel erg samenhangt. Dus dat je bijvoorbeeld, hè, in jouw YouTube-kanaal stel je jezelf uitdagingen. Dus dat kan zijn een ijsje eten of een stukje taart. Maar heel vaak voor mensen die herstellende zijn, en ook trouwens tijdens de ergste periode, is beweging ook een heel centraal punt. Dus het gaat niet alleen om eten, maar het gaat ook om bewegen. Dus bijvoorbeeld, mensen moeten zich voorstellen dat je dan toch een stukje appel hebt gegeten, maar dat je dan jezelf verplicht om 100 buikspieroefeningen te doen 's nachts in bed.
Of... Ja. Ja, bij mij is het wel zo dat ik nu dus wat meer uitdagingen aanga. En dat ik wat vaker dingen probeer die ik heel lang vermeden heb. Maar wat ik nog heel moeilijk vind nu is om daar niet iets tegenover te zetten om dat te compenseren. Dus bijvoorbeeld om te gaan fietsen of te gaan hardlopen of iets in die trant. Want ja, die uitdaging gaan op zich, dat lukt dan nog wel. Maar het compenseren, dat is iets waar ik gewoon nog heel erg in vast zit op dit moment.
Ja, want dat compenseren, ik denk dat moet je, hè, dat mensen zich misschien zullen afvragen die niet zoveel weten van eetstoornissen. Moet je dan helemaal niet meer bewegen? Of moet je dan, hè, wij zeggen altijd tegen onszelf van oké, ik moet vaker de trap nemen in plaats van de lift. Is dat dan bij jou andersom? Moet je juist de lift? Of gaat het er gewoon om dat die beweging niet zo gecontroleerd is? Dat het per se, ik zeg maar wel, 30 kilometer fietsen moet zijn?
Ja, wat voor mij eigenlijk een ideaal beeld zou zijn, is dat ik weer kan sporten en ervan kan genieten. En dat er niet per se een prestatie achter moet zitten of een compensatie voor iets wat ik heb gegeten. Dus ik wil absoluut niet naar niet meer sporten. Want ik denk dat bewegen, of, nou ja, dat weten we denk ik allemaal, dat dat gewoon gezond is. Maar dat het niet meer zo extreem gecontroleerd moet zijn.
Ja, dus dat je weet, ik moet tot zoveel calorieën bewegen of omdat ik een stukje taart heb gegeten.
Ja, want ik wil gewoon dat ik een stukje taart kan eten en dat no big deal is.
Ja.
Dat ik een gezonde balans heb tussen gezond eten en af en toe wat lekkers.
Ja, zoals de meeste mensen wel proberen te hebben.
Ja, exact.
Want hoe is het dus voor jou nu? Want je zei al eerder van herstellende, dus de eetstoornis heeft nog steeds invloed op je dagelijks leven. Wat voor vorm neemt dat nu aan? Want je zei, ik ben nu officieel op een gezond gewicht. Mm-hmm. Maar daarmee is die eetstoornis niet weg.
Deuruit, nee. Nee, nee, ik merk het vooral nu met sociale contacten dat nog steeds wel een rol speelt. En ook, ik eet vrij weinig eigenlijk thuis. Omdat ik dat nog niet echt durf met het avondeten wat ze bij mij thuis eten. En dat is dan wel gewoon pasta met saus of zo. Maar dat vind ik toch wel heel erg moeilijk. En ik eet heel erg gestructureerd. Alles wat ik eet, dat tel ik nog steeds. En ik beweeg ook eigenlijk nog wel dwangmatig. En ik compenseer, zoals ik al zei, veel. Maar als ik naar vrienden ga, dan neem ik vaak ook wel mijn eigen eten mee. Omdat ik niet weet wat er dan gegeten wordt. Dus dan hou ik liever de controle bij mezelf. Dat ik weet van oké, ik heb dit mee en dit eet ik vanavond. Nu probeer ik dat de laatste tijd wel een stukje los te laten. Door bijvoorbeeld te vragen van wat gaat er gegeten worden vanavond. En dan kan ik daarop inhaken of niet. En met mijn vriend is het ook wel vaak lastig. Omdat ik toch wel heel druk in mijn hoofd ben met die gedachten. En dan kan ik me vaak niet focussen op wat we eigenlijk aan het doen zijn. Bijvoorbeeld als we een film kijken of zo, dan kan ik me haast niet concentreren op die film. Omdat ik alweer allerlei gedachten heb over dat ik 2 uur op die bank lig.
In plaats van dat je
gewoon een film aan het kijken bent met een vriend.
Ja. Ja, want ik zag in een van jouw filmpjes vertelde je over een dag therapie die je had. Dat was volgens mij een hele dag.
Ja, klopt.
En je had eigenlijk afgesproken om die avond lasagne te koken met je vriend. Maar je zei, ik ben er al zo de hele dag mee bezig. Dat ik zie daar zo tegenop dat ik besloten heb om iets anders te gaan eten en een curry te maken.
Ja, klopt. Ik had toen de hele dag schematherapie. Schematherapie heb ik 2 dagen in de week en dat is dan van 9 tot 4:30. Mm-hmm. Dat is vrij intensief. Niet alleen tijdsgewijs, maar ook gewoon intensief als in wat we daar allemaal bespreken en tackelen. Dus ik was mentaal al best wel gesloopt aan het eind van de dag. En het kost mij ook heel veel moeite mentaal om dingen te eten. Omdat ik er allerlei gedachten omheen heb. Dat het te vet is of dat er te veel koolhydraten in zitten. Of dat ik wel heel veel ervan aankom. Dus toen ik in de supermarkt was om boodschappen te doen. Want ik zou boodschappen doen. Had ik afgesproken met mijn vriend. Toen lukte het mij gewoon niet om die spullen voor die lasagne te pakken. Omdat daar dingen in zaten die ik best wel moeilijk vind. Zoals pesto bijvoorbeeld. En toen dacht ik bij mezelf van het is nu wel even genoeg geweest met zo zwaar belast te zijn mentaal. Mm-hmm. Dus ik koos voor iets waar ik wel wat bekender mee was en wat iets veiliger aanvoelde.
Ja, wat eigenlijk denk ik een hele dappere keuze is en goed dat je dat aangeeft. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het voor mensen die dit horen moeilijk te begrijpen is, hoe kan je je zo druk maken om een lasagne? Toch? Ja. Is dat dan iets wat de hele dag al in je hoofd speelt, als je eigenlijk al 's ochtends bij die therapie aankomt of misschien in een pauze, dat je echt aan het nadenken bent, oh nee, straks moet ik ook nog
dat gaan eten. Nee, dat spookt al in mijn hoofd vanaf het moment dat ik heb afgesproken, oké, we eten die avond samen. Want als ik samen eet met mijn vriend of met mijn familie, dan eet ik toch vaak wel meer dan als ik alleen ben of op werk. Mm-hmm. Want dan heb ik echt helemaal het voor het zeggen zelf.
Ja.
Dus dan begint eigenlijk al de angst van oké, ik eet dus waarschijnlijk meer dan ik eigenlijk wil. En dan begint het uitzoeken van wat gaan we dan eten. En dan bedenk ik iets en dan is het toch weer van oh nee, dat durf ik niet. En dan is het weer wat anders. Dus die hele keuze überhaupt is al een heel ding.
Thema, ja.
Ja. En vervolgens als ik dan iets gekozen heb, of wij samen iets gekozen hebben, dan probeert mijn eetstoornis vaak er van alles van te vinden en over te bedenken waarom ik dat niet zou doen. Dus ja, ik ben er echt, stel dat ik weet dat ik over 2 weken uit eten ga of zo, dan ben ik daar nu al mee bezig.
Maar dat moet dan toch enorm belastend zijn en vermoeiend.
Ja, en ik zoek dan ook altijd manieren in mijn hoofd om dat af te zeggen. Maar ik ben toch wel tot de conclusie gekomen dat ik niet zo verder wil. Ik wil gewoon deel kunnen nemen aan sociale dingen. Of een 21 diner van een vriendin of dat soort dingen. Ik wil niet meer dat mijn eetstoornis zo'n belemmering voor me is. Dus wat ik nu vaak doe is dat ik er wel gewoon heen ga. Maar dan zit ik daar maar met een
toch gespannen of
bijtend gevoel. Ja.
Ja, want je hebt een enorme motivatie om beter te worden. Dat is wat je heel graag wil. Wat je al zei van ik ga niet zo de rest van mijn leven leven met deze enorme boze stem of zo die alles veroordeelt. Dus je wil daar heel graag aan werken. Maar ja, het kost natuurlijk wel heel veel energie om dan, en wat je zegt, niet echt in het moment te kunnen zijn. Maar ook als je met vriendinnen of zo bent, dus alleen maar in je hoofd bezig te zijn.
Ja, het is vrij lastig om dan mijn focus te verleggen. Maar ik denk, door het uit de weg te gaan, gaat het überhaupt niet lukken. Dus ik probeer dat wel gewoon aan te gaan.
Ja, ja, want het sociale ding, hè, wat je zegt, is denk ik sowieso wel een groot thema. Want ik denk in onze maatschappij associëren we uit eten gaan met gezelligheid. En ja. Er moet een drankje bij en er moet lekkere hapjes. En,
maar eten is natuurlijk iets waar iedereen elke dag tegenaan loopt. Dus of dat nou sociaal is of niet, je loopt er de hele tijd tegenaan. Maar stel dat ik met vrienden naar een festival ga of zo, dan bedenkt de gemiddelde persoon denk ik niet gelijk van, oh, dus dan gaan we daar allemaal dingen eten en zo. Maar ik denk dan gelijk al aan, oh, maar wat kan ik dan eten? Ga ik iets meenemen? Of ga ik het festival mailen dat ik iets meeneem? Dus ook dingen die je dan niet per se met eten associeert gelijk,
worden dan toch met eten, ja.
Ja, dat wordt bij mij gelijk, levert dat wel spanning op over hoe ik dat dan moet aangaan.
Ja, want dan heeft het eigenlijk niet alleen maar met 6 uur 's avonds avondeten te maken. Maar dan heeft het dus in allerlei aspecten van je leven, heeft dan ineens met eten te maken. Dus ook al die sociale dingen die gewoon eigenlijk leuk en luchtig zouden moeten zijn.
Ja, het eten wordt toch heel erg uitvergroot ook in mijn hoofd. Dat dat echt een ding is. Als we ook maar gewoon naar de film gaan, dan is het toch van wel of niet popcorn erbij.
Ja.
Nou ja, ik ben nog niet zo ver dat ik dat durf. Maar daar denk ik dan toch aan van, nou weet je, wil ik dat überhaupt gaan aangaan deze keer of niet?
Ja, maar dit is dus echt wel teken van dat je in dat herstellende proces zit.
Want je gaat er ook de hele tijd eigenlijk tegen die gedachtes en gevoelens ga je in. En dat voelt heel onnatuurlijk, maar dat is wel noodzakelijk om daar doorheen te breken.
Ja.
En elke keer dat ik iets doe, wordt het ook wel iets makkelijker.
Ja.
Omdat je toch inziet van, de wereld vergaat niet als ik een boterham met pindakaas eet.
Kunnen we het in die zin vergelijken met bijvoorbeeld angstproblematiek? Waarbij je, stel dat je heel erg bang bent voor liften, dat elke keer dat je dan toch in een lift stapt, dat het iets minder erg wordt?
Ja, op sommige vlakken kun je dat wel daarmee vergelijken. Alleen wat je met een eetstoornis wel hebt, is het dat ook, tenminste bij mij, dat ik heel veel kritische gedachten heb over mezelf. Of dat ik echt bang ben dat mensen mij niet meer leuk vinden als ik wat aankom.
En dat is zo'n reële gedachte in jouw hoofd, terwijl je omgeving dat eigenlijk niet aangeeft, neem ik aan.
Nee, dat geven ze niet aan. Maar ik heb mezelf dat toch een soort van aangepraat op een zeker moment. En dat is heel moeilijk om dat weer los te laten.
Ja, want hoe zie jij jezelf? Ik denk dat wij altijd dat beeld hebben van dat je een totaal onrealistisch, hè, dat meisjes of jongens ook, maar er zijn gewoon eenmaal veel meer meisjes met anorexia, dat die zichzelf een soort onrealistisch spiegelbeeld hebben. Dat als je in de spiegel kijkt, dat je denkt van, nou, hè, ik ben enorm dik en dan vervolgens heb je de kleinste broekmaat. Of is dat bij jou ook het geval?
Toen ik enorm laag in mijn gewicht zat, toen had ik dat echt niet in de gaten hoor. Ze konden zeggen wat ze wilden over hoe dun ik wel niet was, maar dat zag ik echt niet. Nu ben ik op een gezonder gewicht en zie je ook niet meer aan me dat ik anorexia heb of heb gehad of überhaupt met een eetstoornis kamp. Dus ik vind het nu wel moeilijk omdat ik me ook gewoon, ik voel me wel gewoon dik. Terwijl ik ook wel weet, als ik kijk naar de cijfers of naar mijn kledingmaten, dat dat niet zo kan zijn. Maar ja, zo voel ik me wel. En ik denk ook zeker dat mijn lichaamsbeeld vrij vertekend is. Maar doordat ook andere mensen aangeven van, oh ja, je ziet het niet meer aan je, dan wordt het eigenlijk alleen maar bevestigd dat je, nou ja, niet zo dun meer bent.
Ja, want dat lijkt me iets heel moeilijks. En dat is iets wat we ook al heel erg veel tegenkomen in de praktijk. Is dat de meeste mensen met een eetstoornis, de ruime meerderheid, heeft geen ongezond gewicht.
Mm-hmm. Ja.
Dus zien mensen het op het eerste gezicht niet. En misschien dat dat mede bijdraagt aan onbegrip of vooroordeel. Maar ook het idee van, oké, dan heb ik dat dus ook niet meer. Dat hoor je in de praktijk vaak van zeker mensen met anorexia. van ja, je doel is natuurlijk dat gezonde gewicht en dat is super dat je dat behaalt. Maar ook wel een beetje het idee van oké, en nu dan?
Ja, want ik zie er niet meer chic uit, maar ik heb nog steeds alle gedachten die ik eerst ook had. Dus ik heb inderdaad vaak onbegrip vanuit de omgeving die dan zegt bijvoorbeeld iemand, oh, je ziet helemaal niet aan je dat je dat hebt of hebt gehad. En ja, dan voel je je toch minder snel serieus genomen of onbegrepen. En überhaupt onbegrip omtrent eetstoornissen is iets waar je vaak tegenaan loopt. Vaak denken mensen ook dat je dingen niet lekker vindt en dat je het daarom niet eet.
Dus, en dat is bij jou niet het geval?
Nee, met mijn smaak is echt niks mis. Alleen het gaat om dat ik dingen niet meer durf en dingen associeer met dik worden, terwijl dat niet zo is.
Mm-hmm. Ja, want wat gebeurt er in jouw hoofd als je wel iets lekkers eet? Als je daar wel, als jij een stukje taart eet en je proeft dat je het lekker vindt, dus hè, dat je smaak wordt aangesproken.
Ja, ik vind dat heel lastig, omdat ik dat van mezelf niet mag. En dan heb ik gelijk gedachten als, ja, je wordt hier wel heel dik van. Waarom ben je dit aan het doen, vies zwijn? En je kan ook dit niet doen of iets anders kiezen. Dus over een klein stukje taart heb ik al tal van gedachtes.
Veroordelende gedachtes, negatieve gedachten.
Ja, daarin. Zeker. Dat ik dat niet moet doen. Dat het maar beter is als ik dat laat staan.
Dus je neemt het jezelf eigenlijk ook kwalijk als je iets lekker vindt.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. En ook hongergevoel vind ik vaak nog moeilijk te accepteren. Omdat ik dan ook bang ben om de controle kwijt te raken. Dat ik te veel ga eten omdat ik honger heb.
Ja, dus je probeert die honger zoveel mogelijk tegen te gaan.
Ja, en dat is niet doordat ik de hele dag aan het eten ben. Maar dat is wel dat heeft te maken ook met op bepaalde tijden eten.
Ja.
Dat ik echt structuur heb. Omdat als ik die structuur niet heb, dan ben ik bang dat ik de controle helemaal verlies.
Ja, dus echt op vaste tijden, vaste hoeveelheden.
Ja. En ik moet ook alles afwegen van mezelf. Dat ik precies weet hoeveel ik binnenkrijg. En dat is natuurlijk in een sociaal leven best lastig. Want als ik ergens anders ben, kan het zomaar zijn dat er geen weegschaal is. En dan schiet bij mij de paniek wel in mijn schoenen.
Hoe gaat de omgeving ermee om?
Nou, ik heb thuis wel eens reacties bijvoorbeeld van mijn vader gehad die zegt, ja, wanneer gooi je die weegschaal nou eens weg? Of dat mensen niet snappen dat ik altijd maar mijn eigen dingen meeneem. Dat ze denken van, nou, er is hier toch ook lekker eten. Maar ja, het gaat er niet om of dat eten lekker is of niet. Het gaat erom dat ik dat dan niet aandurf op dat moment.
Dat jij de controle hebt,
ja,
eigenlijk.
Ja, ik
en als jij het niet gemaakt, zelf gemaakt hebt, dan weet je niet wat er precies in zit. Hoeveel van iets.
Ja, klopt. Dus ik heb ook mijn eigen granola wat ik maak. En ik vind het nog steeds heel lastig om muesli uit een zak te eten. Omdat ik dan bang ben dat er dingen in zitten die, ja, waarvan ik dan denk dat ik daar heel dik van word. Of dat het extreem ongezond is. Of dat er veel te veel suiker in, of veel vet in zit.
Ja, dus je wil zelf echt precies weten hoe of wat. Ja. Is het dan ook zo, als jij dan boodschappen gaat doen, dat je alle pakjes uitgebreid bestudeert?
Ja, dat is wel iets wat ik heel moeilijk vind, om als ik iets uit het schap pak, niet gelijk de hele achterkant te bestuderen. En ik kan me nog wel herinneren dat als ik dan boodschappen moest doen, dat ik dan, nou ja, als ik zeg dat ik een uur in de supermarkt was voor 5 dingen, dan is dat niet gelogen, omdat ik alles met elkaar zit te vergelijken. Van neem ik deze pasta of neem ik deze pasta? Dus
ja, en dan zijn er ook nog eens 100 verschillende soorten.
Ja, precies.
Maakt het niet makkelijker.
Nee, ook de diversiteit aan producten in de supermarkt, dat maakt het voor iemand met een eetstoornis enorm lastig om te kiezen.
Mm-hmm.
Want ga je dan voor de volkoren of ga je voor de linse pasta die ze tegenwoordig hebben? En dat voelt dan toch fijner voor mijn eetstoornis. Maar ja, doe ik daar nou goed aan om altijd maar mee te gaan met die eetstoornis? Denk het niet.
Nee, maar het klinkt zo, wat vooral in mij opkomt is gewoon zo vermoeiend moet dat zijn om constant eigenlijk een soort, ik weet niet of ik dat op die manier kan zeggen, maar een soort andere stem nog in je hoofd te hebben die je en veroordeelt als je iets eet. En die je oplegt om alles te checken, alles te lezen, alles af te wegen. Je moet dus ook heel erg plannen, want je kan niet zomaar, zoals ik misschien zou doen. Ik heb geen lunch, nou ik haal even een broodje daar of daar. Of ik slaap bij iemand anders.
Dus dan ontbijt ik daar.
Ja, ik denk er geen eens twee keer over na. Ze zullen wel iets van ontbijt hebben. En anders ga ik even naar de Albert Heijn. Snap je?
Dan doe je het daarmee. Nee, het gaat nu wel gelukkig iets beter. Dat als ik bij iemand ben, dat ik gewoon dat brood eet. Mm-hmm. Met het beleg wat daar is. Dan vind ik het toch wel moeilijk om beleg te kiezen. Want dan ben ik echt geneigd om het minste te kiezen. Maar dat lukt steeds beter om dat ook iets los te laten. Maar ik heb heel lang gehad dat als ik naar mijn vriendinnen ging. Of naar mijn oma zelfs. Waarvan je al je hele leven weet wat er bij je oma in de kast staat. Dat durfde ik dan toch niet aan. Omdat wat als er niet volkoren brood was of zo. Dan zou ik niet kunnen lunchen.
En als je niet zou lunchen, dan krijg je veel honger. Want het is dus ook geen optie eigenlijk om nu in deze fase van je herstel om gewoon helemaal niks te eten. Want je bent ook best wel angstig voor dat hongergevoel, zei je?
Ja, klopt. Het is zo dat ik echt enorm graag wil herstellen. Dus niets eten is niet echt een optie. Want ik weet dat ik daar absoluut niet verder mee kom. Dus ik moet van mezelf ook nu wel blijven eten. Maar dat moet dus enorm gecontroleerd zijn. Maar ik ben ook bang dat als ik bijvoorbeeld honger heb, dat ik dan een eetbui uitlok en helemaal de controle verlies. Dus wat ik echt doe is inderdaad op vaste momenten eten, dat ik dat hongergevoel ook een beetje vermijd.
Ja, en we hadden het net al even een beetje over hoe reageert de omgeving. Krijg je daar vaak vragen over? Vertel je dan heel open?
Ik probeer wel zoveel mogelijk open te zijn over waarom ik dingen doe. Maar ik ga er niet altijd van uit dat mensen het begrijpen. Want ja, mijn vader zal nooit begrijpen waarom ik elke dag alles afweeg. Hij heeft zoiets van, gooi maar wat bij elkaar. En als de substantie van je havermout een beetje ergens begint te lijken, dan is het goed.
Ja.
Dus ja, begrip is begrip is er soms wel van dat ze het accepteren dat ik dat nu op dit moment nog zo doe. Maar echt begrijpen waarom, dat merk ik dat het lastig is voor mensen.
Dat is heel
mensen.
Moeilijk. Ja. Wat zijn de reacties die je krijgt? Wat zijn de gekste dingen die mensen misschien zeggen of vragen? Of de stomste dingen? Of kan je een paar voorbeelden noemen? Wat komt iemand met een eetstoornis tegen in opmerkingen?
Vaak krijg ik opmerkingen als, vind je dat niet lekker? Of ik heb wel eens gehad dat iemand zei, wil je dit niet eten, want het ruikt fris. Ja, het ging niet echt over
over de geur.
Nee, of als iets er gezond uitziet, betekent het niet dat ik het dan wel durf.
Dus het hoeft niet allemaal groen te zijn. Dus mensen die dan zeggen, maar ik heb hier een hele salade voor je.
Ja.
Dat eet je dan vast wel of zo.
Nee, maar dan denk ik al van, zit er misschien dressing op? Of pitjes of dingetjes. Dat vind ik ook. Ja, dat zijn dingen die ik er dan zelf niet overheen had gegooid. Dus dat durf ik dan toch niet aan.
Ja. En andere dingen? Andere vooroordelen die je vaak tegen je had? Je zei al van, lus je dan dingen niet? Hè? Terwijl je zei van, eigenlijk lust ik juist heel veel.
Ja, ik vond voor mijn eetstoornis kon ik enorm genieten van eten. En dat was ook echt geen probleem. En wat ik ook vaak hoor, en dat vind ik ook enorm lastig om mee om te gaan, is als ik vertel over dat ik een eetstoornis heb en dat ik bepaalde dingen niet durf, dat mensen zeggen, daar zou ik ook wel minder van moeten eten. Want dan bevestigt iemand eigenlijk alleen maar mijn angst daarvoor. Dus dat is ook wel lastig, dat mensen je soms enorm triggeren, terwijl ze dat niet zo bedoelen.
Nee, want ze bedoelen het dan niet slecht, maar ja, het klinkt wel als een beetje een ongevoelige opmerking. Of eigenlijk als iemand die het dan niet heel erg serieus neemt of zo.
Nee, want het gaat bij mij er niet om dat ik in beginsel per se wou afvallen of zo. Dat was niet mijn...
Nee, want je zei ook, je hebt altijd gewoon normale slanke bouw denk ik wel gehad. Of gewoon normale bouw misschien.
Ja, ik ben nu op dit moment wel nog iets van 8 kilo lichter of zo dan dat ik was.
Mm-hmm.
Maar ik ben ik heb nooit overgewicht gehad en ik was ook gewoon wel redelijk slank.
Ja, nooit echt bezig geweest ook met diëten.
En ik hoekiede gewoon, weet je, ik was actief.
Ja.
En ik denk dat als je een beetje actief bent, dat je vrij...
Eet normaal, actief, beweegt normaal, ja. Beweegt voldoende. En,
ja, zo was het bij mij ook een beetje.
Dus het had nooit te maken echt in eerste instantie met... Oh, ik moet afvallen of ik mag geen chocola meer eten. En, want dat idee hebben mensen misschien soms van... Oh ja, oh nee, dat zou ik inderdaad ook niet moeten doen.
Ja, of mensen denken ook wel dat je dan bijvoorbeeld op Instagram van die... dunne dames ziet of zo, dat je dan denkt, oh, daar wil ik per se op lijken. Mm-hmm. Nou ja, dat kan natuurlijk ook een oorzaak van een eetstoornis zijn, of dat het heeft getriggerd. Maar dat was het bij mij ook niet, dat ik per se dunner wilde zijn, omdat ik dat om me heen zag. En ja, dat zie je ook wel veel, dat mensen dan denken dat je wil afvallen, omdat je dat dan mooier vindt of zo. Maar
Zeggen mensen dat ook, van, oh, maar meid, jij bent toch helemaal niet te zwaar of zo?
Ja, dat heel erg onbegrip is dan ook naar mij toe van, je hoeft niet af te vallen, dus waarom doe je dat? Maar ja. Het gaat, in wezen ging het nooit om het afvallen bij mij, maar om de controle over eten. En ja. Dat heeft zich wel in afvallen geuit, maar dat was niet het eerste doel.
Nee.
Daarnaast ging het ook heel erg onbewust, het hele proces. En zat ik er op een gegeven moment zo diep in dat ik er niet meer uit kon komen zelf.
Nee, dus eigenlijk sluipt dat er een soort van in en ineens is het daar.
Ja, en dan heeft het zich al enorm vastgeklemd in je hoofd. Dus dan wakker je dat ook niet zomaar weg.
Nee, nee. Dan moet je daar echt hard aan werken.
Ja, en dat is dus wat ik nu aan het doen ben met de therapieën die ik volg.
Ja, wat goed.
Ja.
Toch mag je best trots op zijn.
Ja, klopt. Maar ook daar krijg je vaak onbegrip over. Dat mensen denken van, waarom zit je in therapie? En is dat allemaal wel nodig, zo lang en zoveel? Maar ja, het is toch een hele complexe ziekte eigenlijk.
En is dat ook wat je dan tegen mensen zegt? Ben je altijd wel open geweest in de problemen die je hebt? Of...
Nou, door mijn YouTube-kanaal ben ik natuurlijk extreem open geworden.
Ja. Maar voordat je die...
Nee, toen dacht ik van, ja, doe maar normaal, dan is het al goed genoeg.
Ja.
Nee, ik vertelde niet echt waar ik mee zat. En ook mijn pestverleden heb ik 2 jaar lang voor me gehouden eigenlijk. Of 6 jaar lang, want ik ben 4 jaar gepest. En dan 2 jaar daarna, voordat mijn depressie begon.
Toen is dat pas naar boven gekomen?
Ja, ik heb dat altijd voor me gehouden. En dat is misschien ook wel een reden dat het allemaal ontstaan is. Dat ik gewoon niet met die zware belading eigenlijk om kon gaan.
Ja. En terugkijkend, heb je ooit gedacht van, oh, ik moet dat nu... Want dat is dan toch ook een enorm iets wat op je weegt. Hè? Van die zo'n gepest worden is een van de meest verschrikkelijke...
Ja.
Dingen. En zeker als je dat dan helemaal alleen moet doorstaan allemaal.
Ja, dat was iets wat ik ook niet durfde te vertellen aan mijn ouders. Omdat ook bij pesten zit toch een soort van taboe of zo. Je bent een beetje een loser als je gepest wordt. Dus dat wil je...
Schaamde je ervoor?
Ja, enorm. Enorm. En onderwijl dachten mensen dat het allemaal prima ging. Maar mijn zelfbeeld, dat werd eigenlijk met de dag erger afgebroken. En dat zelfbeeld, daar heb ik nu nog steeds... Met mijn eetstoornis ook heel erg last van. Dat ik denk van, nou, ik ben niet goed genoeg. Dus ik moet afvallen. Of dus ik moet dunner zijn. Of ja.
Als er iets zou zijn, hè. Want even kijken, hoe oud was je dan? 15, 16? Toen je dus al een paar jaar gepest werd, denk ik.
Ja.
Als je iets tegen je 14, 15, 16-jarige zelf kon zeggen...
Ik zou zeggen van, ja, deel dit met iemand. Want wat er allemaal is gebeurd, dat is te groot om zelf te verwerken. En dat vergeet je ook niet zomaar. Dus ik denk dat delen, dat heel belangrijk is.
Ja, wat je nu dus wel doet, maar wat je toen eigenlijk helemaal niet lukte.
Ja, precies. Ja. En ja, je hoeft je er niet voor te schamen dat je gepest wordt of bent. Het is alleen maar hartstikke verschrikkelijk en er moet iets aan gedaan worden, maar je moet het absoluut niet bij je houden of bij jezelf zoeken.
Ja. Ja, je hoeft je niet te schamen.
Ja, want eigenlijk kan je mijn eetstoornis ook wel zien als dat ik mezelf ben gaan pesten, want dat soort gedachten die ik nu heb, die zijn vroeger ook wel tegen mij gezegd.
Ja, en die internaliseer je en die ben je jezelf gaan aanpraten eigenlijk.
Ja, precies.
Maar juist heel knap daarom dat je nu zo open daarover praat. En ook over je depressie, over je opnames en over je eetstoornis.
Ja, want ik vind toch wel dat dat hele herstel van een eetstoornis, dat is zo complex. En ja, ik vond dat er vrij weinig over te vinden was in de media. En niet dat ik heel groot ben of iets, maar ik wil er toch wat meer openheid over creëren. Als ik daar iets aan kan bijdragen, dan doe ik dat.
Ja, tuurlijk. Ja, vind ik juist heel knap en heel goed. Dat is wat we proberen, hè, om het allemaal wat meer bespreekbaar te maken. En dat taboe langzaam maar zeker een beetje te doorbreken. Nog een laatste vraag eigenlijk wat ik zou willen weten. Want ik denk dat dat iets is waar veel mensen wat aan zouden kunnen hebben. Als jij tips kon geven aan mensen die iemand kennen met een eetstoornis. Of iemand in hun omgeving hebben. Of iemand ontmoeten die vertelt, hey, ik heb een eetstoornis. Wat zijn tips die jij hen zou kunnen geven? Hoe kan je daar het beste mee omgaan?
Ik denk dat luisteren naar iemand al eigenlijk stap 1 is. Want vaak heb ik ook wel gehad dat mensen zeggen, oh ja, maar daar heb ik ook last van. Maar dan weten ze helemaal niet waar het over gaat met een eetstoornis. Dan denken ze alleen maar dat het af en toe een beetje lijn is of zo. Dus luisteren en ook begrip tonen. En ook vooral niet pushen. Want wat ik heel erg merk met mijn vriend ook. Mijn vriend zou nooit zeggen van je moet dit eten. Hij laat alles bij mij en wat ik kies, kies ik ook zelf. Want iemand anders kan je eetstoornis niet voor je oplossen. En ik denk als omstander dat je ook moet inzien dat jij het niet kan oplossen voor iemand. Maar je kan iemand wel ondersteunen.
En hoe kan je iemand het beste ondersteunen? Juist door, wat je zei, te luisteren, het serieus te nemen.
Ja, en ook soms te relativeren. Als ik bijvoorbeeld een bord opschep, dan heb ik al gauw het idee dat ik te veel eten opschep. Maar als iemand naast je zegt van, nou, dit is nog een kleine portie, ik zou er iets meer bij doen, dan wordt het toch gerelativeerd.
Ja. En
dan heb je net dat duwtje wat je jezelf niet kan geven.
Ja, want dat is dus eigenlijk ook wel goed als mensen het juist wel uitspreken wat ze denken of vinden. En niet dat ze een soort idee krijgen van, ik mag helemaal niks meer ooit nog zeggen over eten of over, of je iets aanbieden of zeggen.
Nee, soms is een beetje sturing wel heel erg prettig. Je moet natuurlijk niet pushen, maar je kan wel zeggen van, nou, zou je er niet iets meer bij doen of zo? Ik denk dat dat wel kan helpen. Natuurlijk moet je niet iemand altijd maar blijven zeggen van, schep meer op. Want dat moet je uiteindelijk gewoon zelf leren. Maar gewoon wat relativerende duwtjes, dat is soms wel handig.
Ja, want dat is wat jij ook vertelde in een van je filmpjes. Dat je een stukje taart ging eten met je vriend. En dat jullie je kopje koffie kregen en een stukje taart. En dat het eerste wat jij zei was van, oh, dat is wel een heel groot stuk. Of ligt dat nou aan mij? En dat hij zei van, nou, ik vind het eigenlijk wel gewoon een normale portie of zo.
Ja, ja,
dat helpt jou dan?
Ja, dat helpt mij wel. Omdat ik dan heel erg aan mezelf ga twijfelen van, is het niet te veel voor mij? Of dat soort gedachten. Er komen heel veel gedachten omtrent dat taartje bij mij naar boven. En als er dan eentje alvast gerelativeerd wordt van buiten, dan scheelt dat toch een beetje.
Ja, dus eigenlijk om het samen te vatten, luisteren. Vooral heel goed luisteren. Ik denk dat dat bij alle psychische problemen geldt. Maar dus ook zeker bij een eetstoornis. Luisteren naar waar mensen mee dealen. Dat ook serieus nemen. Dat niet afdoen als, oh ja, ik wil ook een paar kilo kwijt. Of
ja,
oh ja, ik heb ook wel eens een eetbui. Of ik heb wel eens een, dat je daar echt dat serieus neemt. Dat het een probleem is.
Mm-hmm.
En dus ook ondersteunen. Ook op een praktische manier. Ja. Dat je best kan zeggen van, hey, zou je niet toch nog wat meer opscheppen?
En wat denk ik ook belangrijk is, vooral met eetstoornissen die niet op zichzelf zijn begonnen, is als ik me rot voel, is het fijn als iemand even vraagt van, hey, waarom voel je je rot? Nou is het zo dat er niet altijd een directe aanleiding voor is. Maar als je in ieder geval je gevoel even kan uitspreken, dan hoef ik dat in ieder geval niet te gaan uiten in minder eten of zo. Ja. Dan heb ik het al uitgesproken.
Dus vraag vooral hoe het met iemand gaat. En luister dan echt naar het antwoord.
Ja, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste punten zijn.
Nou, super. Bedankt om
om hier te zijn vandaag en om met mij over jouw eetstoornis in gesprek te gaan. Ik blijf je volgen op YouTube en ik hoop dat we met de tijd zien dat het steeds beter gaat en dat die op een gegeven moment gewoon helemaal weg is uit je leven.
Ja, dat zou ontzettend mooi zijn.
Ja.
Ik moet er nog heel veel voor doen, maar de eerste stenen zijn denk ik al verzet.
Top, dankjewel.
Dat was hem dan, alweer de 9e aflevering van Psychologisch Podcast. Dit is tevens ook de laatste aflevering van dit eerste seizoen. Maar niet getreurd, want we zijn binnenkort weer bij je terug om nog veel meer te praten over psychologie. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering? Contacteer me dan via Instagram, @psychologischpodcast, of via Facebook of Twitter onder Psychologisch. Hopelijk tot een volgende keer. En tot die tijd, blijf met elkaar in gesprek. Dan doorbreken we samen beetje bij beetje dat stomme stigma. Bedankt voor het luisteren. Doeg!